Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En wat er verder volgt, 24, 2 en 3.
Thank you.
Schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 1, de versen 1 tot 20. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we psalm 95, het vierde vers. We lezen dus Jesaja 1, vers 1 tot 20, we belijden ons geloof en we zingen psalm 95, vers 4. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheel aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt noch verbonden zijn en geen derzelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is in verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij gelijk geworden zijn. We zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoor des Heeren woord, gij oversten van Sodom, neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, noch ter lammeren, noch ter bokken. Wanneer gij voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn me tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij die in uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Kom dan. En laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult ge het goede deze lands eten. Maar indien ge weigert en wederspannig zijt, zo zult ge van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 1 en daarvan het 18e vers, Jesaja 1 vers 18, dan luidt Gods woord onze tekst voor vanavond. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wanneer we aan de avond van deze dag, Heere, voor de tweede keer de deuren van uw huis zagen openstaan en u ons nodigde om vanuit de avond die alweer gevallen was binnen te treden in de lichtkring van uw huis. Geef maar dat het geweest is in die gestalte waarvan we gezongen hebben. De gestalte van Jacob, die uw aangezicht zocht met verlangen. O Heere, wij als kerkmensen die de geschiedenis van uw woord kennen en de geschiedenis van de aartsvaders, wij weten maar al te vaak, al te goed dat het in het leven van Jacob heel vaak ook anders is geweest. Dat er heel vaak zoveel van hemzelf tussen zat. En dat hij zoveel heeft moeten leren prijsgeven. Wat hij in eigen kracht dacht te bereiken. Om tenslotte over te houden. Dat ene op uw zaligheid wacht ik, Heere. Maar dat verlangen naar uw aangezicht, dat in gunst tot een zondaar gewend is, dat verlangen, dat een antwoord is op en een vrucht is van uw eigen zoeken, van het feit dat u komt en dat u in deze donkere wereld u een volk vergadert tot het eeuwige leven. En dat u daar uw lust in hebt, u die recht hebt op de dood van de goddeloze. Dat wil zeggen, Heere, recht op onze dood. Zo nadrukkelijk zegt, ik heb er wel recht op, maar ik heb er geen lust in. Daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Heere, laat dat dan de grond van het verlangen mogen zijn. Om u zo te ontmoeten, zo, als die God, van wie we met de kerk van de reformatie belijden, dat u wel wist waar u aan begon, toen u zondige mensenkinderen zocht, maar dat u niettemin alles voor hen hebt overgehad, ja, zelfs uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. O Heere, wat zijn wij dan een bevoorrechte mensen dat we voor de tweede keer op deze dag in uw huis mogen komen. Voor de tweede keer. In een samenleving waarin zoveel mensen, hoe langer hoe minder het nut van die tweede dienst lijken te zien. Waarin zoveel gemeenten, die tweede dienst maar wordt afgeschaft, omdat we het uiteindelijk na één dienst wel weer weten en wel weer gehoord hebben. O Heere, laat het voor ons dan niet de sleuren zijn die ons hier brengt. Laat het voor ons maar niet alleen de gewoonte zijn, hoezeer het ook een goede gewoonte is. Maar laat de gang naar uw huis vanavond zijn gemaakt. Door ouderen en jongeren, met honger naar brood des levens, met dorst naar levend water. En als dat bij ons vandaan niet komt, omdat wij wel hongeren, maar niet naar het brood dat u geeft, omdat wij wel dorsten, maar naar de dingen die de wereld biedt van nature, dan vragen we van u, wilt u die honger en die dorst zelf in ons werken? En steeds meer werken, zodat we hoe langer hoe hongeriger worden, hoe langer hoe dorstiger, naar het heil dat nooit vergaat. Om dan te ontdekken dat er van uw kant zo'n gunning is, dat er van uw kant zozeer de begeerte is, om zondaren te winnen, om ze te trekken met de koorden van de eeuwige liefde, om ze thuis te halen vanuit de woestijn, vanuit dat land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. In het land waar u wilt wonen, te midden van uw volk, waar u rust geeft en vrede, waar u voedt. Met uw eigen gaven. Wil met het oog daarop uw dienstknecht sterken en hem gebruiken als een instrument in uw handen, een uitdeler van de menigerlei genade van God. Sterk zijn stem en leid zijn geest. En laat er plaats voor mogen zijn, Heere. En laat er plaats voor mogen komen ook, waar die plaats er niet is. En laat zo vanavond gemerkt mogen worden dat u een God bent die met ons niet handelt naar onze zonde. Dat u een God bent die zich niet van ons afkeert, maar een God die zich tot ons keert in ontferming. Als de God die Jeruzalem nog verkiest, ondanks al onze afmakingen, persoonlijk en als gemeente. Heere, zie op ons in gunst van boven en gedenk ons hier in de kerk, ouderen en jongeren, kleinen en groten, gedenk ze die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later misschien op een andere manier. Zegen de gemeente in haar geheel met de kerkenraad. Wilt u ons, kon het zijn, in de komende week verblijden, Heere, door wat u geeft in de gemeenteavond. Dat er dingen open mogen gaan, dat er vertrouwen mag worden hersteld. Dat er dat diepe verlangen wordt geboren om samen verder te mogen gaan als gemeente. Ook het verlangen om uit uw hand een nieuwe dienaar van het woord te mogen ontvangen. U weet al wie dat moet zijn. Wij kunnen daar onze gedachten over hebben, Heere. Maar laat een man van uw raad, kon het zijn over niet al te lange tijd, de herderstaf over deze kudde mogen opnemen. Die dat zo hard nodig heeft. De man die komt met de staf liefelijkheid en samenbinding. Als een geschenk van u. Onverdiend. Maar zo noodzakelijk. Heren, u weet ervan, maar geeft u ook maar dat in het midden van de gemeente dat gebed er mag zijn. En dat het voor de troon der genade gemerkt mag worden. Dat er hier mensenkinderen zijn, ouderen en jongeren, op allerlei plaatsen in het midden van de gemeente. Die er naar uitzien. Naar die nieuwe blijken van uw gunst. Wij bidden u voor heel het kerkelijke leven. Voor onze theologische opleiding en allen die daar een plaats hebben, hoogleraren, docenten, studenten, degenen die het werk ondersteunen met hun krachten en gaven. En geef ons door middel van die opleiding, Heere, mannen die zich eerst aan u gaven en daarna ook aan ons. En die we zoals een geschenk van u, toegerust met gaven, mogen ontvangen. Wij bidden u voor heel het kerkelijk leven in ons vaderland, met al de zorgen die daaraan verbonden zijn. Wij bidden u voor ons land en volk. In de situatie waarin we verkeren, met zoveel verwarring, met zoveel tegenstrijdige stemmen, met zo weinig kracht. Erbarm u. Kon het zijn, bewaar er ons voor, dat de krachten van de duisternis het zouden winnen. En dat in ons land de mogelijkheid om u in vrijheid te dienen, hoe langer hoe meer, zou worden ingeperkt. Heere, zorg voor uw eigen werk. Houd het in stand. Bouw het uit. Wij bidden u voor de volken van deze aarde. Voor de volken die geteisterd worden door het geweld van uw schepping. We bidden u voor volken die geteisterd worden door het geweld van oorlog en revolutie. We bidden u voor het volk van Zuid-Soedan, opdat het zijn vrijheid mag ontvangen. Ook de vrijheid om u te dienen, naar uw woord. We bidden om de komst van uw rijk, Heere, onder Israël. Geef dat uw oude verbondsvolk mag worden gebracht op de plek waar ze de knieën buigen voor hem die de troon van David beklommen heeft. Opdat ze in hem hun heil, hun hoogst geluk mogen beschouwen. We bidden om uw zegen over hen die op eenzame posten staan in uw dienst, in de vertaling van uw woord, in de verkondiging van het evangelie, in de dienst van de barmhartigheid. Heere, doe uw rijk komen en doe uw gemeente uitzien naar die toekomst waarin u alles zult zijn in allen en uw naam op deze aarde niet langer gesmaad en gelasterd zal worden, maar waarop de aarde vol zal zijn van de kennis en de vrezen des Heeren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Uit genade. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. Wij zingen Psalm 51, de versen 1, 3 en 4. 51, 1, 3 en 4.
Oh,
Aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 85, het eerste vers, 85 vers 1, na het amen van de prediking. Gemeente van de meesten in ons midden zal wel gelden dat ze een aantal bijbelteksten hebben die ze aanduiden als bekende teksten. Teksten waarvoor ze eigenlijk de Bijbel niet eens nodig hebben, omdat ze ze uit hun hoofd kennen. Dat geldt dan van onze jongens en meisjes, is het niet waar? Tekst die je geleerd hebt op de zondagsschool. Of hopelijk ook wel op de basisschool. Die je geleerd hebt, bijvoorbeeld toen het kerstfeest van de zondagsschool eraan ging komen en je allerlei teksten mocht opzeggen. Misschien heb u dat ook wel eens meegemaakt, zoals ik dat dan inmiddels van mijn jongste kleinkinderen nog wel meemaak, dat ze dan naar je toe komen als ze op bezoek komen en dat ze zeggen van, ik heb een tekst geleerd, zal ik hem eens opzeggen? Dan zie ik altijd weer dat kleine meisje, een van mijn kleinkinderen, ze was een jaar of vier denk ik, en ze kwam tegen de kerst een keer bij me en ze zei, Bebe, Urkers is dat voor opa. Bebe, ik heb een tekst geleerd. Zal ik hem opzeggen? Natuurlijk. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En ik denk dat er hier wel kinderen in de kerk zitten die hem nou wel verder zelf op kunnen zeggen. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam. En toen kwam dat kleine meisjeshandje. Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Ze zei, dat heeft de juffrouw gezegd, heb je vingers er maar bij, een hele handvol. Prachtig toch, hè? Vooral als je bedenkt dat er niet alleen wereldwijd, maar ook in ons eigen land hele geslachten opgroeien, waarvoor de Bijbel een gesloten boek is. En die geen bijbelteksten meer kennen. Die zelfs in de verste verte geen vermoeden meer hebben waar het in de Bijbel over gaat. En de naam van Jezus en van God kennen ze alleen maar in een vloek. Het is een bijzondere zegen, gemeente. Wanneer onze kinderen al heel vroeg een beetje thuis mogen raken in het woord van God. En een stuk kennis mee mogen krijgen waarvan je hoopt en bidt dat de Heilige Geest dat maar vroeg in hun jonge leven zal toepassen. Alleen, met die bekende teksten is er één groot gevaar, en dat is dat ze voor ons besef ook een bekende inhoud hebben. En dat we eigenlijk bij voorbaat wel zo ongeveer weten wat er komt. We schrikken niet meer wanneer een bekende tekst spreekt over het oordeel van God dat over de wereld en over de mensheid zal gaan. We verwonderen ons niet meer wanneer we horen van de liefde van God geopenbaard in de zending van zijn enige geboren zoon. Sterker nog, wij horen teksten en wij denken te weten wat ze zeggen en we hebben nog nooit precies gelezen wat er staat. En als een dominee dan zo'n tekst opgeeft om erover te preken, dan is de reactie bij ons soms, we weten al wel zo ongeveer wat er komt. En waarom ik dat nu vanavond zeg, gemeente, wel onze tekst, zou je als zo'n tekst kunnen aanduiden, of er heel vaak over gepreekt wordt, dat weet ik nog niet eens. Ik vermoed dat u er wel vaker een preek over gehoord zal hebben. Maar het is in elk geval een tekst die heel vaak geciteerd wordt. In alle mogelijke preken door alle mogelijke dominees. Woorden die daardoor heel bekend zijn geworden. Al waren uw zonden rood als scharlaken. Ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. En dan denken we weten wel zo ongeveer wat er staat. En we weten dus wel zo ongeveer wat er komt. Wel nu, gemeente, als u dit een bekende tekst vindt, dan nodig ik u toch uit om vanavond te luisteren, samen met mij te luisteren, naar wat de Geest tot de gemeente zegt, ook in dit woord. Wij horen dan namelijk in onze tekst, de Heere roept Israël tot een gesprek. We letten allereerst op de nodiging tot dat gesprek. In de tweede plaats op de gang van dat gesprek. En in de derde plaats op de belofte in dat gesprek. De Heere nodigt Israël tot een gesprek. De nodiging tot dat gesprek, de gang van dat gesprek en de belofte in dat gesprek. Het boek van de profeet Jesaja, gemeente, de evangelist onder de profeten, zoals je wel eens genoemd, dat boek dat vanavond voor ons open ligt, dat is wel een heel apart en wonderlijk boek. Om te beginnen, als je let op de manier waarop dit boek is ingedeeld. U weet dat misschien wel, de eerste 39 hoofdstukken, die handelen inderdaad over de tijd die wordt aangeduid aan het begin van dit Bijbelboek als de tijd van de Judese koningen Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia. Waarbij het u dan misschien ook wel eens is opgevallen dat de laatste hoofdstukken van dat gedeelte letterlijk, bijna woordelijk gelijk zijn aan de hoofdstukken 2 Koningen 18 tot 20. En dan de hoofdstukken die daarna volgen, 40 tot 66, dat zijn hoofdstukken die zich richten tot het volk in ballingschap. En daar zijn we ineens een hele tijd verder. En er zijn nogal wat schriftgeleerden die zeggen, je moet die hoofdstukken ook nog weer in verschillende delen uiteen laten vallen. En dan hebben ze het over een tweede en een derde en zelfs een vierde en sommigen een vijfde Jesaja. Nu, we laten dat allemaal voor wat het is, gemeente. Wij geloven in elk geval dat we dit boek als een eenheid van de Heilige Geest hebben ontvangen, die mensen gedreven heeft om de woorden van God te spreken. Maar ook als je naar het begin van dit Bijbelboek kijkt, dat vanavond voor ons open ligt, dan is dat ook een beetje merkwaardig, gemeente. Want u weet waarschijnlijk wel dat we wel lezen over de roeping van Jesaja, maar u weet dan misschien ook wel, en anders dan is het u weer opgevallen, daar begint dit Bijbelboek niet mee, dat kom je pas in het zesde hoofdstuk tegen. Jeremia begint ermee, Ezechiël begint ermee, Hosea begint ermee. En andere profeten, soms lezen we niet zo voor een roeping, maar anders dan begint het eerste hoofdstuk ermee. Het woord des Heren geschiedde tot die en die, in de tijd van die en die. En hoe komt dat nou dat dat bij Jesaja pas in hoofdstuk 6 aan de orde komt? Er is natuurlijk al heel veel over gedacht, omdat dat zo merkwaardig is. En de gedachte heeft zich postgevat bij verschillende exegeten, van wie ik toch kan zeggen dat ik best wat vertrouwen heb in hun gedachtegang, dat we in die eerste hoofdstukken een soort samenvatting vinden. Een soort inleiding op het geheel van dit Bijbelboek. Zoals je dat soms wel eens een keer ziet bij bijvoorbeeld een proefschrift, dat iemand een proefschrift schrijft, en dat vind je meestal pas aan het eind, maar dan toch een summary, heel vaak in het Engels, een samenvatting van wat de inhoud van dat boek is. Wel nu, zo wordt wel gedacht dat die eerste 5 hoofdstukken van Jesaja een soort samenvatting, een inleiding zijn, waarop het eerste hoofdstuk dan vooral is toegespitst. En dat wordt afgeleid uit wat je in vers 1 leest, het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia. En dan zou die samenvatting beginnen bij het tweede vers, hoor de Heere spreekt. En die zou dan eindigen bij vers 20, want de mond des Heeren heeft het gesproken. Wel nu, gemeente, als die gedachtegang in overeenstemming is met de bedoeling van deze hoofdstukken, en nog een keer, ik voel veel voor die verklaring, dan is onze tekst van vanavond, het 18e vers van hoofdstuk 1, het woord waarop dat spreken van de Heere uitloopt. Daar zegt u, er komt vers 19 en 20 nog, maar als u dat er even bij pakt, dan zult u zien, vers 19 laat zien welke zegen de Heere bereidt voor hen die gehoorzaam zijn aan zijn spreken. En vers 20 zegt ons welke oordelen van de kant van de Heere komen over blijvende ongehoorzaamheid. Maar dan zou dat dus betekenen, gemeente, dat we in deze verzen de korte inhoud van dit langste van de profetenboeken aantreffen. Nog een keer, daar zit denk ik iets in. En dat zou dan betekenen, gemeente, en ik meen dat ik op grond van het spreken van de schrift daar ook van uit mag gaan, dat onze tekst, waar heel nadrukkelijk nog een keer weer die bekende zin voorkomt, zegt de Heere, dat we hier het laatste woord van de Heere hebben. Het laatste wat de Heere te zeggen heeft tegen een ongehoorzaam en ontrouw volk. Nou, u zult het met me eens zijn, gemeente, vanuit die verklaring is er alle reden om vanavond goed te luisteren. Want de laatste woorden die iemand spreekt, dat zijn woorden die een bijzondere klem krijgen. Die een bijzondere nadruk krijgen. Waarvan het de bedoeling is dat de echo van die woorden blijft meegaan. Heel ons leven door. Zoals laatste woorden van een stervende vader of moeder. Tot in je ouderdom blijven doorklinken. In je hoofd en in je hart. Maar als we dat dan gezegd hebben, gemeente, over de, laat me zeggen, over de omgeving van onze tekst, dan beginnen de problemen pas. Want als we heel goed moeten luisteren, dan komt het er ook wel op aan dat we heel goed gaan zien wat er hier nou eigenlijk staat. Wat zegt de Heer hier? Allereerst, gemeente, wat bedoelt de Heer met dat woordje dan in onze tekst? Komt dan. Is dat een tijdsaanduiding? U weet misschien wel, zo is er nogal eens een keer over onze tekst gepreekt. Kom dan. Met andere woorden, dat komen is dan niet het eerste. Dan. Kom nadat er eerst wat anders gebeurd is. En wat dat andere dan moet zijn, dat lees je in vers 16 dan natuurlijk. Wast u, reinigt u, doet uw ongerechtigheid van u weg. Nadat het volk zich gewassen en zich gereinigd heeft, dan zal het komen tot de Heere. Dan zal onze tekst dus betekenen, gemeente, dat de Heere zegt, was je eerst maar eens, want zo wil ik jullie niet onder mijn ogen zien, zo vuil als jullie zijn. Die moet je eerst, nou en vult u het dan maar in, gemeente, u hebt dat misschien al wel vaker in uw leven gehoord. Zeker ook mensen die zitten met de vraag, wanneer mag ik nu tot de Heere de toevlucht nemen? En die dan te horen krijgen van andere mensen, die ze dan toch ook wel min of meer vertrouwen. Ja, dan moet je toch eerst. Gemeente, als dat in onze tekst zou staan, dan zou dat een regelrechte ramp zijn. Een ramp. Als de Heere tegen ons zou zeggen, jij moet eerst en dan. Misschien kan ik dat met een voorbeeld duidelijk maken, dat ook de kinderen in de kerk kunnen begrijpen. Dan denk ik aan een kleine jongen die 's morgens door zijn moeder gewassen is en aangekleed met schone kleren en dan mag hij buiten gaan spelen. Maar ja, daarbuiten, het heeft flink geregend, dus het is behoorlijk nat en het is modderig. En waar speelt een Hollandse jongen nou het liefste? Die speelt het liefste met water en met modder. En dan komt hij op een gegeven ogenblik weer thuis en dan ziet zijn moeder hem en die zegt, wat ben jij vies. Ga je eerst maar eens wassen. En u ziet dat misschien wel voor uw gemeente, u hebt dat misschien in uw eigen leven, als u nog kleine kinderen hebt en anders in het verleden wel eens meegemaakt. Dat je zei, joh, ga jij eerst maar eens wassen. En dan zie je zo'n kleine jongen die een stoel bij het aanrecht schuift. Want anders kan hij niet eens bij de kraan komen. En dan krijgt hij van zijn moeder een doek. En dan houdt hij onder de kraan. En dan poetst hij wat. En wat gebeurt er dan? Wordt er alleen maar erger van. Hier een streep en daar een streep. En dan komt er een moment dat moeder zegt, laat mij dat nou maar eens doen. Want anders dan wordt het niks. Gemeente, dat is wat de Bijbel zegt, dat is ook wat je in de profeet Jesaja kunt lezen. Wij kunnen onszelf wel vuil maken en dat hebben we al gedaan vanaf het paradijs en we doen het tot op de dag van vandaag. Maar we krijgen onszelf niet meer schoon. Je leest in de Bijbel wat andere voorbeelden dan die ik net gebruikte, maar ze zijn net zo sprekend. Het kan ook een neger zijn huid veranderen. Maar dan weet u wel, dat kan die niet. Kan een luipaard zijn vlekken wegpoetsen? Dat kan hij niet. Al waste je je met salpeter, zegt een van de profeten. En dan gebruikt hij een aanduiding voor een scherp bijtend wasmiddel. Het scherpste, het sterkste dat ze in die tijd hadden. Al nam je veel zeep. Dan zou nog je ongerechtigheid voor mijn aangezicht te teken staan. En daarom, gemeente, het zou een ramp zijn als er in onze tekst stond, kom dan, nadat je eerst zelf, dat staat er niet, gemeente. De Heere weet trouwens ook wel dat wij niet over dergelijke wasmiddelen en reinigingsmiddelen beschikken. En hopelijk weet u het zelf inmiddels ook wel. Ik kom er straks nog wel op terug. Want wat staat er? Volgens het Hebreeuws staat er, kom nou eens. Kom nou eens. Je nodigt een ander op zo'n manier dat het duidelijk wordt, je hoopt die ander over de streep te halen. Kom nou eens. Onthoud u dat nou maar vast. Dat is namelijk niet het enige probleem, gemeente, bij het lezen van deze overbekende tekst. Er is een nog groter probleem als je stuit op dat werkwoord rechten. Wat betekent dat nou? Als ik het goed aanvoel, gemeente, dan de meesten van ons die denken dat die tekst betekent dat God zegt, ik ga met jou in het gericht. Dat we in onze tekst God ontmoeten die als rechter zijn volk, want het gaat hier over het volk van het verbond, voor zich daagt, voor zijn rechterstoel. Dat we dus in onze tekst te maken hebben met een voorspel van de jongste dag. Dat de Heere op de troon zit met de boeken van het geweten die geopend worden. En dat wij mensen gedaagd worden om voor hem te verschijnen. Zo verstaan we toch die tekst heel vaak. De Heere die zegt, laat ons rechten. Dan is onze gedachte, onze eerste reactie, Heere, doet u dat alstublieft niet? En er komen andere woorden uit dit hoofdstuk naar boven. We zouden aan Sodom en aan Gomorra gelijk geworden zijn. Want als u met ons in het gericht gaat, Heere, niemand die leeft is rechtvaardig voor u. Niemand zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. Gemeente, als dat de boodschap van onze tekst zou zijn, dan zou dat betekenen dat we alleen maar kunnen schrikken. Dat we alleen maar zouden roepen vanavond, Heere, doe dat niet, dat we willen vluchten. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van hem die op de troon zit, en van het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie zal bestaan? Gemeente, dat staat er niet in onze tekst. Dat konden we natuurlijk ook al heel lang weten als we maar eens wat meer naar de kanttekeningen keken op het moment dat dat ook echt zou moeten gebeuren. Want die kanttekenaren, die zelf nogal eens een keer een andere vertaling aanbieden dan de vertaling die ze zelf ons geven. Dat is een teken van echte geestelijke instelling ten opzichte van het woord. Dat je dat kunt en dat je die vrijmoedigheid hebt en dat je beseft mijn woorden die ik gebruik om Gods woord te vertalen. Daar schiet ik nog alles wat in tekort of ik kan er letterlijk niet alles mee zeggen. Wat zeggen de kanttekenaren? Die zeggen dat werkwoord rechten, dat betekent elkaar met redenen bewijzen wie recht of onrecht heeft en wat de oorzaak is van alle ellende. En als dat nog niet genoeg is, dan moet u, als u daarover beschikt, is de King James vertaling erbij pakken. De Engelse vertaling die je zou kunnen noemen een zustervertaling van onze Statenvertaling. In die Engelse vertaling daar staat namelijk let us reason together. En je hoeft er niet zoveel Engels voor te kennen, maar als je het leest, dan begrijp je al, hier gaat het over op een redelijke manier met elkaar overleggen. Met andere woorden, gemeente, in onze vertaling treedt de Heer niet op als rechter, dat is hij wel. Laat dat volkomen duidelijk zijn, gemeente. Dat ik op geen enkele manier twijfel aan het feit dat de Heere de rechter is en dat aan het einde van ons leven en aan het einde van de wereldgeschiedenis de Heere Jezus Christus zal komen als rechter van levenden en van doden. Dat is hij. En wij allen zullen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Dat is ons gezet, gemeente. Sterven en daarna het oordeel. Maar in onze tekst is de Heere dat niet. In onze tekst, mag ik dat nou een beetje modern zeggen, in onze tekst is de Heere gesprekspartner. Een God die zegt, wij moeten eens op een redelijke manier met elkaar praten. Dat is de situatie van onze tekstgemeente. Geen rechtszaak. Met het oog waarop je door de deurwaarder gedagvaard wordt. En je hebt het hart niet in je lijf dat je wegblijft, want dan word je gehaald. Maar een uitnodiging tot een gesprek. Liefelijk, dringend, jazeker. Maar liefelijk. Een gesprek waarbij de Heere Israël zal zeggen wat hij te zeggen heeft. Maar waarbij Israël ook met zijn klachten en met zijn vragen zich tot de Heere mag richten. Daar nodigt de Heere toe in onze tekst. Hij zegt, het is hoog tijd dat we eens redelijk met elkaar praten. Dat we van weerskanten dan ook echt naar elkaar luisteren. Kijk gemeente, en dat zit al in die nodiging, kom. Ik zei net al, dat is geen dagvaarding. Dat is geen bevel. Misschien mag ik dat ook nog met een voorbeeld proberen wat duidelijker te maken, gemeente. Achter dat woordje kom zie je eigenlijk een heel menselijk beeld. Een vader. Die op zaterdagavond op de bank in de kamer zit en er komt zijn zoon, die komt van de trap af. En die kijkt nog even om de hoek van de kamerdeur en die zegt nou, tot ziens, als het vannacht niet is, dan is morgenochtend wel. En net voordat hij dan de deur dicht doet, zegt die vader, joh, moet het nou elke keer zo? Kom nou eens. En laten we nou eens met elkaar praten. Gaat dit wel goed? Of een moeder die aan de keukentafel zit en de dochter die komt van de trap af en het is op alle manieren duidelijk dat ze zich heeft opgemaakt en klaargemaakt om een avondje te gaan stappen. En dat moeder zegt, kind, wacht nou eens even. Het is toch hoog tijd dat we eens echt met elkaar praten. Voelt u aan, gemeente, dan wordt er niet geschreeuwd en dan wordt er niet met voeten gestampt en dan wordt er niet met deuren gesmeten. Maar dan is daar die nodiging. Kom nou eens. U zegt, ja, maar als zo die tekst is, dan klinkt daarin een stuk liefdevolle bewogenheid in door. Nou, precies, gemeente. En dat is het nou wat ik u graag wil laten zien. Onder de leiding van de Heilige Geest. Die eerste twee woordjes van onze tekst, kom dan. Daar zie je God de Vader na de zondeval. En daar zie je hem zoals hij zo prachtig getekend wordt. In een van de mooiste artikelen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17. Wij geloven dat onze goede God, ziende dat zich de mens geheel en al ellendig en in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken en heeft hem vertroost, belovende hem zijn zoon te geven, die hem gelukzalig zou maken. Zo ontmoet je God. Nog altijd dezelfde van na de zondeval. Een vader die zijn kind kwijt is. Waar zit je? De vader van de verloren zoon, zegt het Nieuwe Testament. Die almachtige, eeuwige God, die zegt, kom, laten we nou eens op een redelijke manier met elkaar praten. Gemeente, ziet u dat beeld een beetje voor u? Ziet u daarin de nederbuigende liefde en goedheid van de Heere, die naar zulke mensen vraagt, die afdaalt tot in de diepte waarin wij onszelf geworpen hebben. Met andere woorden, gemeente, ziet u daar de Heere Jezus Christus, de Zoon van God die ons mensen in alles gelijk geworden is, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis. Zo nederig, zo zachtmoedig. O, zeker. De Heere heeft wat te zeggen over ons. Maar wij mogen ook reageren, gemeente. Wij mogen ook klagen over de dingen waarin wij het niet met hem eens zijn. Ziet u de Heere zo? Heb u door, gemeente, dat dat de bedoeling is van deze dienst waarin dit woord onze aandacht vraagt? Dat God met ons in het gesprek wil gaan, met u, met jou, met mij. Dat was het eerste punt, gemeente, en dan komt dat tweede, hoe verloopt dat gesprek? Nou, dat is duidelijk, de Heere begint en dat ligt ook voor de hand. De Heere moet wel beginnen, want wij beginnen zelf niet. De Heere mag ook beginnen, want hij is onze schepper. En de Heere roept er bij voorbaat maar even getuigen bij, lees je in vers 2. De hemel en de aarde. En dan zegt de Heere, het eerste wat ik onder je aandacht zou willen brengen is, ik heb jou gemaakt. Ik ben de schepper. Tussen haakjes, God praat dus niet over evolutie. Evolutie is een woord dat in het woordenboek van de Heere niet voorkomt, in elk geval, gemeente. God zegt, jij bent het maaksel van mijn handen. Ik heb jou geformeerd, dat betekent dat ik ook recht op je leven heb. Dat betekent dat ik ook mag uitmaken waartoe jij leeft en wat de bedoeling van je leven is. Ik heb je geformeerd, staat er ergens in deze profeet, om mijn lof te verkondigen op aarde. Dat is Gods hele bedoeling, gemeente. Hem verheerlijken. Dat mag ik toch vragen? Je bent toch mijn schepping? En alles wat je hebt, dat heb je toch van mij? Ben je het daarmee eens? Waaruit blijkt dat dan in jouw leven? Nee, het is niet de bedoeling, gemeente, dat we meteen al gaan reageren. Daar krijgt u straks nog wel de gelegenheid voor. De Heer heeft nog een paar vragen aan ons te stellen. De Heer zegt, weet je wat ik ook aan de orde wil stellen? Dat is dit. En dan gebruikt de Heer zelf een beeld. Dan zegt de Heer, een os kent zijn bezitter en een ezel kent de krib van zijn Heer. Maar bij u merk ik niet dat u mij kent. U luistert naar andere meesters. Dat doet zelfs een os niet. U zoekt eten in de stal van een andere heer. Zo dom is zelfs een ezel niet. De Heer zegt, waarom doe jij dat dan wel? En er is nog iets wat de Heer noemt. U kunt het allemaal in dat eerste hoofdstuk wel terugvinden, gemeente. De Heer zegt, ik ben de heilige van Israël. Nou mag ik toch ook vragen van mijn volk dat het heilig leeft. Dat wil zeggen, afgezonderd van de wereld tot mijn dienst. En de Heer zegt, ik heb u daarvoor lampen gegeven die de levensweg verlichten om te voorkomen dat je op een dwaalspoor komt of dat je in het moeras verzeild raakt. Je weet het wel, die 10 lampen die de levensweg verlichten, die 10 geboden van mij. De Heer zegt, heb je die onderhouden? God lief boven alles en daarnaast als jezelf. De Heer zegt, zullen we ze eens nalopen? Geen andere goden. Geen eigenwillige godsdienst. Dat ik het voor het zeggen mag hebben in mijn dienst en niet jij. En dat je mijn naam eerbiedigt. Dat je mijn dag onderhoudt. En die andere geboden, de Heere zegt, noem ze maar op, je weet het wel. En je weet ook wat de schrift zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wie tegen één van de geboden zondigt, staat schuldig aan de gehele wet. De Heere zegt, ik heb nog wat. Ik weet wel dat je keurig in de kerk komt, want ik zie je wel gaan. En ik weet wel dat je je gaven aan de dienst van de Heere geeft. En ik weet wel dat je uiterlijk precies en netjes leeft. Volgens de regels. Maar jij kan ook weten dat ik het hart aanzie. En dat hart van jou, dat is onrein. En je kan ook weten dat ik jouw handen zie. En jouw handen, die zijn vuil. Zo kan je toch niet voor mij verschijnen. Je kan wel heel keurig en rechtzinnig leven, maar moet je niet je handen wassen? Moet je niet je hart reinigen? Gemeente, zo spreekt de Heer tot Israël in Jesaja 1. En u hoort aan de toon waarop hij dat doet, een vader die verdriet heeft over zijn kinderen. En als je dan de geschiedenis leest, gemeente, in het Oude Testament van Israël, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, dan kun je het ook allemaal nog een keer begrijpen, want er zijn perioden geweest dat het volk inderdaad wel netjes en godsdienstig leefde en dat de tempeldienst ook weer wat floreerde, maar dan kwam er weer een andere koning die het niet zo nauw nam of die integendeel goddeloos leefde en dan zeilde dat volk zo weer mee een andere kant op, de Heere de rug toekerend. Maar u snapt natuurlijk ook wel, gemeente, dat het niet de bedoeling is dat we vanavond hier in de kerk zijn gekomen om plaatjes te kijken. En dat het niet de bedoeling is om te kijken hoe dat nou bij Israël zat. Het is de bedoeling uiteindelijk toch dat we de lijnen doortrekken. Als we dat nou doen, gemeente, zie je dan de Heere? die zo heel vertrouwelijk naast je komt zitten. Ik bedoel dat natuurlijk niet oneerbiedig, dat wilt u wel van mij aannemen. Maar als ik dat nou eens heel eenvoudig mag zeggen. God die zijn hand op je knie legt en zegt, ik moet dus nodig met jou praten. En dat die God die dan zo ons nabij komt, met ons begint over ons leven, heel persoonlijk. Gemeente, wat zal de Heere dan tegen ons zeggen? Maak dat nou maar eens concreet. En bedenkt u dan wel, gemeente, dat het hier gaat over het volk van het verbond, over kerkmensen die, zoals we in dit hoofdstuk lezen, hun kerkelijke verplichtingen keurig nakomen. En bedenk ook, gemeente, hij weet alles. Zelfs de diepste van mijn gedachten. In het paradijs hoeft Adam de Heere echt niet te vertellen dat hij van die boom gegeten heeft. Want de Heere die weet het toch wel. Hij zegt het ook met zoveel woorden. Heb je van die boom gegeten waarvan ik gezegd heb dat je dat niet zou doen? Trouwens, gemeente, als het daarom gaat, de Heere weet wel dat hij van niemand van ons iets goeds te verwachten heeft. Hij zegt dat ook in zijn woord. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. En wat gaan wij nou zeggen? Ja, zegt u, maar dat lees ik niet in de tekst. Jawel, gemeente, dat lezen we wel in de tekst, want in de tekst staat dat woordje samen. En samen zegt het is niet een verhaal dat van één kant komt, maar dat zegt het is een gesprek dat van twee kanten gevoerd wordt. Er komt een reactie, gemeente, van een redelijk denkend mens die eerlijk wordt onder dat spreken van de Heere die zo dichtbij komt en die zo dwars door je heen kijkt. U zegt, komt dat dan altijd, dat antwoord? Ja, gemeente, in zo'n gesprek komt dat altijd en dat wil niet zeggen dat het altijd meteen komt. Bij Job vind je een heel mooi voorbeeld, gemeente. Job die op een gegeven ogenblik ook best een grote mond naar de hemel opzet. En wij zeggen, nou ja, dat is van die man nog wel te begrijpen ook, maar het was niet goed. En de Heere die zet hem op zijn plek en de Heere zegt, Job, wat was jij toen ik dat maakte en toen ik zus deed? En dan begint Job met te zeggen, ik zal mijn mond wel houden, ik leg de hand op de mond. Maar een poosje later is het een stap verder. Dan zegt deze man, ik verfoei mij in stof en as. Wanneer wij naar de Heere luisteren, gemeente, zoals je in de tekst ons aanspreekt, dan komt er een reactie. U zegt, welke reactie? Met wat voor woorden ook, het is altijd dezelfde. Mijn zonde maakte ik u bekend. Daar reageert de Heere immers op. Daarom kan de Heere ook zeggen, uw zonde. En als u de Bijbel leest, gemeente, dan komt u zoveel voorbeelden tegen. En dan zie je daar die verloren zoon die eraan komt en die zegt, ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Tegen de hemel, dat is de eerste tafel, de verticale lijn. En voor u, dat is in die gelijkenis de horizontale lijn. Je ziet dat bij die tollenaar in de tempel, waar we vanmorgen ook al wat van gehoord hebben. Die op zijn borst slaat en zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. U ziet het vooral in de psalmen, gemeente. In de psalmen kijk je immers Gods kinderen in het hart. Nou, daar kom je dat zo vaak tegen. Die reactie van die mens op dat spreken van de Heere. Dat ontdekkende spreken. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En vooral wanneer je dan psalmen leest, gemeente, of meezingt van David. 32, 51, na de zonde met Bathseba. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Maar ik kan mijzelf niet reinigen, Heere. Daar is het de Heer om te doen, gemeente. In zijn liefdevolle en ontdekkende spreken. En dan nog het derde punt. Het machtige slot van onze tekst. Al waren uw zonden rood als scharlaken. Ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Hoort u het wel? Uw zonde. Dat zegt de Heer tegen die mens die voor hem met die zonde gebogen heeft. Tegen die mens die eerlijk geworden is onder dat spreken van de Heer en die zijn hart heeft uitgestort. En hem alles heeft verteld. Dat is Gods belofte in dat gesprek. Al waren uw zonden rood als scharlaken en karmozijn. Er worden twee woorden gebruikt, gemeente, die een felrode kleur aanduiden. Een soort rood dat ontstaat waar een verf wordt gebruikt die bijna niet weer uit te wissen is. En in de Bijbel is dat de kleur van de zonde, de kleur van het bloed, de kleur van de dood. Al waren ze als scharlaken en als karmozijn. In het Nieuwe Testament lees je hoe erg ook, hoe zwaar ook. Johannes de Apostel der Liefde zegt het. Indien iemand gezondigd heeft, wie dan ook. Waar dan ook, hoe lang dan ook, hoe zwaar dan ook. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een dichter heeft dat eens een keer onder woorden gebracht, gemeend, op een hele aangrijpende manier. Als hij dicht, mijn hart is zwart, mijn hart is rood, mijn hart is hard. Mijn hart is dood. Maar dan komt van de andere kant, van Gods kant, dat woord dat zegt, maar ieder hart, het zij zwart of dood, het zij hard of rood, wordt wit in mijn dood. Gemeente, dat is het heerlijke evangelie van onze tekst voor de grootste, de hardnekkigste van de zondaren. Al waren ze rood als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Ja, maar zegt iemand, hoe kan dat nou? Want aan Gods recht moet er ook voldaan worden. En God, die kan het niet zomaar door de vingers zien, gemeente. Dat zeggen we dan toch ook tegen elkaar. En die zonde die moet toch niet alleen weggedaan worden, maar er is toch ook vernieuwing nodig en er is toch ook rechtvaardiging nodig dat ik voor God kan bestaan. Hoor, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken, wit als de sneeuw. Eeuwen later hebben die jonge broeders die de catechismus hebben opgesteld, deze boodschap begreep en op zo'n indringend mooie manier onder woorden gebracht. In zondag 23, hoe zij het gerechtvaardig voor God. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, al zo dat. En dan krijg je dat rooi, Al is het dat met mijn geweten aanklacht dat ik tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil, mij de volkomen genoegdoening, rechtvaardigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Gemeente, als u er nog niet achter gekomen was, dan hoop ik dat u er vanmiddag voor goed achter komt, dat je dat zelf niet kunt. Dat je zelf niet kunt reinigen, dat je jezelf niet kunt wassen, dat je jezelf niet kunt vernieuwen. Er is maar één middel. Dat is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat tot een volkomen verzoening is van alle zonden. En dat volkomen reinigt van alle ongerechtigheid. Daar spreekt de tekst van, gemeente. En als u dan nog even bedenkt dat we gezien hebben dat onze tekst de korte samenvatting is van heel dit profetenboek. Dan zeg ik, lees het maar in Jesaja. Daar spreekt Jesaja van. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En gelijk een schaap stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Maar om onze overtredingen is hij verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Gemeente, dat is Gods laatste woord. Jezus Christus. U weet dat toch wel uit de gelijkenis die de Heere Jezus vertelde. Vlak voordat hij die eigenlijke leidersweg opging. Ten laatste zond God zijn zoon. Je mag dat van God natuurlijk niet zeggen, gemeente. En het is veel te menselijk gedacht, maar eigenlijk ben je geneigd om te zeggen, zoals de Heere Jezus daar zijn vader tekent, daar staat zijn vader, vergeef me dat ik het toch zeg, met zijn rug tegen de muur. Dan zegt zijn vader, nou zou ik niet meer weten wat ik anders moest doen. En toen zond hij ten laatste zijn zoon. En hij zei, hij is een verzoening voor alle zonden. Hoort u de boodschap, gemeente? Hoort u die machtige belofte die daarin doorklinkt? Natuurlijk, je kan nou vanavond ook weigeren. En je kan vanavond ook wederspannig zijn. Je kan vanavond als een fariseeër rechtop blijven staan. Je kan als de mensen in de dagen van Noach je schouders ophalen. Je kan als de rijke man in de zonde blijven liggen. Maar dan moet u er wel op rekenen straks. Wacht dan alleen nog maar de toorn van het lam. De toorn van de gekrenkte en de gesmade liefde van God. Toorn van hem die zal zeggen, ik heb zo menigmaal begeerd uw kinderen bijeen te vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert, maar gij hebt niet gewild. Maar wie zich vanavond in ootmoed laat onderwijzen, gemeente, en wie gaat buigen en gaat smeken, ontzondig mij, was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Die zal het wonder ervaren. Ze zullen wit worden. Ik zal het doen. Door het dierbare bloed van het lam. En dan opent dat zo'n machtig perspectief, gemeente. Zulke mensen, ze zullen straks daar mogen staan, te midden van die scharen die niemand tellen kan, met blinkend witte, smetteloos reine klederen. En dan zal iemand je zien. Iemand die je kende vanuit het verleden en die zal aan een ander vragen. En ik zeg het nog maar heel simpel. Zeg, weet jij ook wie dat is? Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw. Ze hebben wat bekends. Maar zo ken ik ze niet. Wie is dat? En dan zal die ander zeggen, oh, je bedoelt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Op een dag ontdekte hij hoe vuil en hoe onrein hij was. En hij hoorde de Heere zeggen, al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. En hij zag de Heere wijzen op dat enige middel dat reinigen kan. En hij kwam en hij waste zijn klederen in het dierbare bloed van het lam. Daarom is hij nou voor de troon van God, om hem te dienen dag en nacht in zijn tempel. Lieve gemeente, als u nog niet kwam op deze nodiging, kom dan nu. De Heere nodigt zo vriendelijk. Kom nou toch. En er is echt maar één weg. Zoals ik ben. Ik pleit anders niet dan dat uw bloed mij redding biedt. En dat u zelf mij nu ontbiedt. O Lam van God. Kom, zoals ik ben, u neemt mij aan, om mij van zonde en schuld te ontslaan. Op uw belofte durf ik staan. O Lam van God, ik kom. Amen. We willen samen danken. Heren, wat zullen we nog zeggen? Nu u vanavond zo nederbuigend goed u naar ons overgebogen hebt. Zo liefelijk, zo dringend, zo ernstig genodigd hebt. Laat dat nooit tegen ons getuigen, Heren. Zorgt u zelf maar voor de vrucht. Heb dank voor wat u gaf. En ga nu met ons. De avond en de nacht in. De nieuwe werkweek, gedenk ons. In de taken die we hebben te verrichten thuis, op school, in ons werk. Gedenk ons als we uitgeschakeld zijn. Denk aan ons wanneer we ons voorbereiden op de gemeenteavond. Maar vooral, Heren, denk aan ons in uw genade. Om uw goedheid eer te geven. In Christus. En om zijnentwil. Amen. Wij zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 106, 106, vers 26. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u en jou zijn vrede. Amen.